vanuit Brussels Expo op Business AM CyberSec Europe.
Je bent bij Business AM van op het CyberSec Europe event in Paleis 7 van de Brusselse Expo. Met mijn gast Guy Kindermans, auteur en cybersecurity expert, ga ik dieper in op cybersecurity en AI, de mindset van vele CEO's en de honeypot-analyse. Welkom Guy.
Hallo.
Security en in het verlengde daarvan privacy wordt vaak, meestal toch, gezien als een kostenpost. En ja, grote kosten, dat willen bedrijven niet betalen hè, of niet dragen. Nochtans zijn er alleen maar voordelen aan het implementeren van doorgedreven cybersecurity. Een groter vertrouwen in je bedrijf, een sterkere marktpositie. Waarom worden die voordelen niet frequenter overwogen?
Eigenlijk omdat heel vaak het hele gebeuren inderdaad als een kost wordt voorgesteld. Concreet, het wordt te zelden als een investering voorgesteld. En als je het bekijkt als een investering, dan is het interessant om na te gaan van als ik een inspanning lever voor security, hoe kan die inspanning eigenlijk ook andere aspecten van het bedrijf ten goede komen? Bijvoorbeeld, het is niet alleen security van, zeg maar wat, in het kader van privacy, bescherming van je persoonsgegevens, maar als je de verdediging van je data algemeen verdedigt, mm-hmm. is het ook de intellectual property, mm-hmm. de belangrijke gegevens, je financiële gegevens, andere data binnen bedrijven die het levensbloed zijn van je bedrijf. Kortom, het is eigenlijk van belang dit te zien als een investering. Plus het verrekening, ransomware, je bedrijf gaat helemaal plat. Wel, disaster recovery, als je voorbereid bent op een brand, als je voorbereid op ransomware, ben je ook beter voorbereid op brand, op andere rampen. Je moet het eigenlijk zien als een investering en zo breed mogelijk. En dan wordt het leuk.
Ja, in het verlengde daarvan wordt security ook vaak gezien als iets wat innovatie tegenhoudt. Terwijl je echt wel mensen nodig hebt die je informeren over het gevaar en over wat te doen, hè, indien de boel in de shit draait. Je moet echt wel voorbereid zijn.
Er is het probleem met security. De security man of dame is de Mr. of Mrs. No. Het mag niet. Het kan niet. Beter zou het eigenlijk zijn een ja maar, een reality check. En dan is het niet zozeer een kwestie van nee, het kan niet, het mag niet. Dan is het eerder een kwestie van ja, we gaan het doen, maar we gaan van bij de aanvang, by design, by default, meteen security en privacy in overweging nemen. Niet op het einde wanneer het te duur en te problematisch wordt. Mm. Om die reden, het belang is van niet nee, maar van bij de aanvang laten we het in overweging nemen. En dan is het minder een probleem vaak.
Ja, er zijn software bugs bekend die bedrijven echt op de knieën kunnen krijgen. Maar zelfs dat doet CEO's soms niet nadenken. Hè? Heb je daar begrip voor?
Wel, het probleem is vaak dat het niet alleen de CEO's zijn die er geen begrip voor hebben. Vaak zijn ook de IT'ers zelf er niet van op de hoogte. Wat betreft webtoepassingen bestaat er een lijst van potentiële gevaren voor webtoepassingen en dergelijke meer. Dat is de OWASP top 10. Nou, de lijst van 20 jaar geleden is in wezen dezelfde lijst als vandaag. Dat betekent dat nog altijd een heleboel mensen gewoon niet geleerd zijn of geen bewustzijn hebben van wat de gevaren zijn. Dus het is niet alleen de CEO's. Het zijn helaas ook vaak de informatici zelf.
Mm-hmm. En tot welke gevaren kan dat in de toekomst leiden, die gevaarlijke software bugs? Stel, ja, een modern vliegtuig, dat wordt van opstijgen tot landen volledig bestuurd door een computer. Dat is nooit een probleem geweest. Kan zo'n systeem ook gehackt worden?
Met excuses voor de uitdrukking, maar ik denk dat voor vliegtuigen het nog wel meevalt. Maar ik denk dat we ons meer zorgen zouden. Persoonlijk bij vliegtuigen hebben we een begrip rond safety, rond security. Dat zit wel goed. Maar erger zijn de verhalen dichter bij huis. Auto's. De verhalen over auto's die gehackt worden, remmen, gaspedalen, diefstal en dan de Internet of Things, al die dingen, al die smart things bij jou thuis of bij God weet wie of in bedrijven. Nou, ik vrees dat daar de gruwelen, hoofdletter G, nog wel wat meer en erger zijn. Hoor. Mm-hmm. Ik zou rustig een vliegtuig nemen, maar wat er bij jou thuis staat of in je wagen gebeurt, neemt u toch maar misschien een nieuwe levensverzekering.
Mm-hmm. Er heerst een gebrek aan gefocuste expertise, durf jij wel eens stellen. Nog steeds zijn er onvoldoende mensen met security expertise of ze zijn niet beschikbaar of onbetaalbaar. Dus vragen bedrijven de hulp van derden. Maar dat blijken dan vaak security leveranciers die de silver bullet beloven onder de vorm van een softwareoplossing alleen. Ja, die silver bullet, die bestaat niet.
Helaas, nee. Erger nog, vaak is het dan zoiets van, ik heb een probleem, ik koop iets, opgelost. Tickbox ingevuld. Er zijn zelfs bedrijven die het gewoon kopen en zelfs niet eens installeren. begrijpen wie begrijpen kan. Belangrijker en beter is eigenlijk te beseffen dat je niet met één ding, één aankoop, gewoon het oplossen. Beter is wat na te denken. Beter is inderdaad het totaal van je probleem te bekijken. En bij security en privacy zijn er een heleboel aspecten. Er zijn producten, er zijn inderdaad procedures, er zijn mensen. Een product zal het niet oplossen. Een totaal benadering is beter.
Mm-hmm. Je staat vrij sceptisch tegenover de opkomst van AI. AI doet voor jou aan patroonherkenning, meer niet. Ben je van plan om ooit van die gedachte af te stappen of bij te sturen?
Die opmerking over scepticisme heeft eerder te maken met het feit dat in de voorbije jaren al sinds security AI aan bod kwam, dat het eerder marketing was dan wat anders. Tegenwoordig, als je vandaag rondkijkt, zie je inderdaad meer producten die ook op een zinvolle manier met AI omgaan. En inderdaad, bijvoorbeeld wanneer dat een bedrijf een zeer groot aantal elementen heeft in zijn logs, om dat inderdaad door de mensen te laten bekijken, dat is onzin. Daar kan je inderdaad tegenwoordig beter AI. Maar je moet realiteitszin aan de dag leggen. De AI is ook geen silver bullet. Mm-hmm. Je moet het aanwenden voor wat het zinvol is. En inderdaad, het herkent patronen. Logs, oké, maar verwacht niet de hemel.
Wanneer we AI inzetten op logs die ons de hacking-info kunnen bezorgen, dan is dat weer zinvol volgens jou. Maar je bent voor en tegen AI, omdat je weet dat hackers ook AI gebruiken? Is het daarom?
Wel, je moet nog niet de naïeveling uithangen. AI is een tool om iets te weten te komen. En laten we nou realistisch zijn. Met AI kan jij de boel helpen verdedigen, maar de aanvallers worden ook sterker. Tegenwoordig praten we dus over deepfake. Wat men noemt de CIO-fraud, hè, er wordt gebeld en gauw even iets overschrijven. Als er in de toekomst ook inderdaad het gezicht en de stem van de CIO bij komt, wordt het al veel moeilijker. Kijk, dat kan je vandaag al verwachten. Wat kan je er tegen doen? Wel, bijvoorbeeld als bedrijf kan je zeggen van je mag nooit bijvoorbeeld een dergelijk bedrag meteen overschrijven naar die en die rekening die wordt gezegd. Het moet altijd via een andere rekening gaan, via een vetting, etc. Dus je kan een aantal procedures. Maar het punt is, hou er rekening mee dat inderdaad ook de slechterik natuurlijk geen dommerik is.
Mm-hmm. Veel AI heeft te maken met toevalligheden. Hè? Het zien waar je vroeger niet kon zien, bij medische scanning bijvoorbeeld. Kunstmatige intelligentie kopieert en extrapoleert uiteindelijk alleen maar wat de mens voedert, hè, aan de software. Toch worden zo bepaalde anomalieën ontdekt. Mag ik dat vertalen in het goede nieuws is dat we dingen zien gebeuren die we vroeger niet konden zien. Het slechte nieuws is dan weer dat we niet zien gebeuren. Zeg jij, kritisch bedoeld wellicht. Wat bedoel je daarmee?
Het probleem is, een patroon herkennen is herkennen van wat er gebeurt vandaag. Maar nogmaals, de andere zijde, de slechterik, die probeert ook wel nieuwe dingen. En bijvoorbeeld wat men noemt zero-day vulnerabilities, een gat in een product dat vandaag ontdekt wordt en meteen wordt toegepast, okay, dat kan dus eventueel een probleem geven dat je niet voorzien of bedacht had. Het punt is dus, AI als patroonherkenner zal goed zijn om te weten wat moet ik zien wat al is. De manier waarop ik zeg, van we praten tegenwoordig over creative AI of generative. Men mag me rustig tegenspreken, maar ik zie nog niet meteen, denk ik, mag me tegenspreken, mm-hmm. Ik zie nog niet meteen AI een Archimedes-Eureka-moment hebben. Besef het. Ik zie AI nog niet meteen de benzenering-droom, plotseling dromen. Ik zie AI nog niet meteen de dubbele helix van DNA.
Dus we vergeten de mens in te zetten, hoor ik zeggen.
En absoluut. De mens. It's people, stupid.
Ja. Ja.
Not stupid
dus
people.
Security is all about the 4 P's.
Ja, inderdaad. Products, processes, procedures, people. Actually, it's people. Het is niet zonder reden dat er ook gesproken wordt over de human firewall. Maak de mensen bewust van de problemen. En dat je op die manier eigenlijk ook de mensen inzet als verdediging. Maar dat betekent ook dat je als bedrijf dat ook serieus moet doen. Als je een meldingsmogelijkheid brengt voor anomalieën of phishing, doe dat ook serieus. Stuk er ook resources achter dat met die melding iets gedaan wordt. Dat die mensen bijvoorbeeld niet uitgelachen worden als ze fout zitten. Mm-hmm. Je moet dat doen op een serieuze manier. Ja, human, it's people. En geef die mensen ook een serieuze ondergrond van als ze iets doen, dat ze gewaardeerd worden en dat iets mee gebeurt.
Is er nood aan een totaal aanpak als oplossing? Een alles overkoepelende wetgeving op gebied van beveiliging, procedures, certificaten, firma's?
Wetgeving is een knuppel. Beter is altijd met een wortel. Beter is bijvoorbeeld... er wordt een stuk verwezen naar standaarden en certificaten en eventueel. Het punt is, je kan misschien als bedrijf, ook als een kleiner bedrijf, gewoon inspiratie halen bij de standaarden. De 27.000 standaard van ISO of de NIST-standaard. En ja, je kan daar certificaten bij halen, maar dat is voor een kleiner bedrijf vaak onmogelijk. Maar wat je wel kan doen is, samen eventueel met de hulp van iemand anders, nagaan wat zit er allemaal in vermeld. Ze doen het dat je tenminste aan alles gedacht hebt. Mm-hmm. Gaande van het slot op de deur, tot en met inderdaad de mensen opleiden. En op die manier kan je eigenlijk al niet zozeer een wet hebben gegeven. Maar by the way, het is wel zo. Er is natuurlijk wel degelijk wetgeving, zoals de NIS, NIS. Als je een belangrijk en kritiek bedrijf bent voor het land, ja, dan is er natuurlijk wel die wetgeving. Want als bedrijf, sorry, moet je nou wel je verantwoordelijkheid nemen. En dat daarvoor de wet er is, prachtig.
Mm-hmm. Guy, om jou opnieuw te quoten, security vraagt om twee dingen, investeringen en gezond verstand. Wat bedoel je daarmee?
Wel, gezond verstand, er is al heel even gezegd van die silver bullet. In één klap een totaal oplossing. Gezond verstand betekent dat je eigenlijk, ik noem dat de 80-20 regel, dat is niet onbekend. Maar vaak kan je eigenlijk met een aantal makkelijke maatregelen al een groot deel van de problemen oplossen. Bijvoorbeeld, denk even na. Als het een probleem is dat data kunnen gestolen worden, denk na over van hoe dat je aan de data kan komen. Wie kan wat doen, op welk ogenblik. Dat betekent toegangscontrole. Dat betekent in een aantal opzichten de werking en structureren. Goed nadenken dat je weet van wat is normaal, wat is abnormaal. Wanneer ik zeg van nadenken, betekent dat, denk hoe dat het moet. Denk eventueel ook als een beetje de truc van de stroper en de boswachter. Als je een beetje de mentaliteit van de stroper vertaalt naar de boswachter, denk ook even na van, wat kan er hier verkeerd gaan? Mm-hmm. En neem je maatregelen, neem je denken. En op die manier, met een aantal maatregelen, kan je eigenlijk al heel goede verdedigingen helpen opbouwen. Mm-hmm. Het is niet dat je er geld moet tegenaan gooien. Zinvol nadenken geeft je eigenlijk al beter een inzicht. En dat helpt hoor, heus.
Ja, laten we nog een keer terugkeren naar de AI-systemen. Hè. De manier waarop die systemen worden getraind is al langer een doorn in het oog van bedrijven. Verschillende uitgevers willen bijvoorbeeld een vergoeding van ChatGPT-maker OpenAI, omdat het systeem dat tekst genereert getraind is op boeken en nieuwsartikelen, ja, waar zij de rechten op bezitten. De stap van Universal Music Group om AI te weren van Spotify, Deezer en Apple Music lijkt op hetzelfde principe te zijn gebaseerd. Het bedrijf vreest dat die platformen anders aan de haal gaan met materiaal van artiesten, ja, als Taylor Swift. En deze week bleek het nog maar eens met een nummer van Drake. Om daar zelf van te leren hoe ze muziek en tekst moeten genereren. Tja, Generative AI doet wat het gevoed en getraind wordt. Ben je het eens met de klachten van bedrijven over bijvoorbeeld copyright dat gestolen wordt door chatbots? Komen er straks grote rechtszaken aan rond copyright en intellectual property? Ja, met uitspraken die de eigenaars en de bedrijven natuurlijk zullen beschermen.
Wat mij betreft, ja. Het woord is gevallen diefstal. Wanneer je gebruik maakt van materiaal onder copyright of waar andere personen of bedrijven rechten op hebben en je maakt ervan gebruik om, in dit geval overduidelijk in de toekomst, goed geld te maken. Ja, natuurlijk. Dat is alsof je in een bedrijf binnenwandelt, je steelt iets, je doet er iets mee en dan vervolgens ga je er nog een keer winst mee maken ook. Natuurlijk. Het is een no-brainer. Mm-hmm. Het punt is dat het vaak diefstal is, maar niet alleen dat. Het bijkomend probleem is, er is ook geen kwaliteitscontrole gedaan op wat er eigenlijk allemaal ingestopt is. Bij dergelijke zaken heb je heel vaak ook een vorm van bias en skew. Wat je overwegend weet, wat je overwegend erin stopt, is ook wat je er overwegend nadien uitkrijgt. In de goede oude tijd, toen de mensen nog met mainframes en dergelijke meer werkten, toen al bestond er een oud spreekwoord, garbage in, garbage out.
Mm-hmm. Industriële spionage is ook very corporate geworden. Iedereen doet het, maar hoe groot is die business, het stelen van bedrijfsgeheimen? Zijn er cijfers over hoeveel bedrijven iemand inhuren om cijfers en info van een concurrerend bedrijf te weten te kopen?
Ook hier moeten mensen niet precies naïef zijn, hè? Industriële spionage is van alle tijden. Mag ik er vriendelijk aan vestigen dat hier in België de textielindustrie in de goede oude tijd is begonnen met het invoeren van een gestolen spinning jenny vanuit Groot-Brittannië. Dus, hey, 18e eeuw, hè? Met andere woorden, ja, industriële spionage is er. Iedereen doet het. Dat er enorm geld in omgaat, is niet meer dan logisch. Het stelen van intellectual property, van dus bedrijfsgeheimen, daar wordt zeer veel geld aan uitgegeven. Vandaar daarnet mijn opmerking van, doe goed werk voor je personal data, je persoonsgegevens, en hoogstwaarschijnlijk zal het ook wel goed zijn voor je intellectual property. Ik denk bijvoorbeeld aan life science bedrijven, de kennis rond moleculen. Kortom, ja, natuurlijk is er industriële spionage, iets van alle eeuwen. Elk land doet het bij elkaar, elke concurrent doet het bij elkaar, en je kan maar beter centjes.
Weet jij wat daar betaald wordt?
Nee. Had ik het geweten, ik had hier niet gestaan, ik had vermoedelijk in Dubai geweest.
Ah, oké. Is het zo van, ja, je moet je maar beschermen of je wordt bestolen?
Het grappige van de zaak is, je loopt altijd het risico bestolen te worden. Ik heb een bedrijf en ik heb data en ik kan bestolen worden. Thuis heb ik een deur en daar is een slot op. Omwille van het feit van wat in mijn huis is, kan ook gestolen worden. Mm. Laten we hier realistisch wezen. Natuurlijk.
Ja.
Als er geld mee te maken valt, diefstal van de televisie of diefstal van intellectual property, natuurlijk zal er diefstal zijn. Ja. Sorry.
Dus iedereen kan en zal gehackt worden. Is er een soort van paranoia die er nu al heerst?
Noem dat geen paranoia. Er wordt heel vaak gezegd rond security, it is not if, but when. Het is niet of dat het ooit zal gebeuren, maar het is gewoon een kwestie wanneer het zal gebeuren. Vandaar dus nogmaals, het is geen kost. Het is een investering. Wanneer je je voorbereidt op wanneer het effectief eventueel gebeurt, dan ben je tenminste voorbereid om de gevolgen ervan binnen de perken te houden. Stel dat je een ransomware aanval hebt, ja, je kan aan geen data meer aan. Ja, het is hetzelfde zoals als er brand uitbreekt, je hebt geen systeem meer. Dan heb je een disaster recovery plan gehad, hopelijk. En dan kan je nagaan van, hoe kan ik de volgende dag al met mijn backups die ik gemaakt heb, hopelijk, of met gehuurd materiaal of op welke wijze dan ook, hoe kan ik mijn werking verder zetten?
Mm-hmm.
Je moet gewoon voorbereid zijn. Het leven is hard. Sorry.
Mm-hmm. Ja. De Belgische delegatie die werd dus aan een bezoek aan China gehackt. Dat lijkt straf, dat gaat ver. Maar het lijkt ook business as usual te worden. Hè? Je weet dat China de controle wil over iedereen waar ze ook maar controle over kunnen krijgen. Kan je je beschermen tegen de cybercontrole van de staatsveiligheidsdiensten als China, Amerika en Rusland? Doen zij wat zij willen?
Kijk, bepaalde vormen van hacking zijn dermate gesofisticeerd of zijn dermate onder de horizon dat als je om je er recht tegen te beschermen, nogmaals, moeilijk. Je kan je eventueel wel proberen te beschermen tegen de volgen. Met andere woorden, als je niet wil dat een bepaald stukje informatie vrijgegeven wordt, zorg er dan voor dat je het niet mee hebt in een omgeving waar je denkt, bijvoorbeeld op reis, dat het gehackt kan worden. Het betekent terug, wees voorbereid. En laat ik nou wel wezen, elk land spioneert in elk land. Hè. Dus de overheid. De Five Eyes, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië. Dus...
Mm-hmm. En wie wil deze strijd vooral winnen? Waartegen strijden we? Kan je dit evil of deze global greed benoemen?
Terug, het is van alle tijden. Ik veronderstel dat zelfs ergens in de prehistorie dat er wel de ene groep het materiaal ging gaan halen bij de andere groep. Laten we hier duidelijk zijn. Het is een kwestie van voorbereiding. Ja? En het is een kwestie van op een bepaald ogenblik beter voorbereid te zijn dan de anderen. Misdadigers zijn ook maar mensen. Als ze een inspanning leveren, willen ze druk een maximum resultaat. En ik kan eigenlijk hier heel kort een klein afsluitend verhaaltje. Ik vertel het verhaaltje van de twee personen en de beer in het bos. Twee personen wandelen in het bos en staan voor een beer. Een van de twee personen bukt zich en doet snel loopschoenen aan. Waarop de andere persoon zegt van, denk je de beer voor te blijven? Waarop die eerste zegt van, nee, het enige wat ik moet doen is ja voor blijven. En als ik een bedrijf ben en ik heb mijn huiswerk ietsje beter gedaan dan het andere bedrijf, mm-hmm. Wel, dan gaat die misdadiger bij het gemakkelijker bedrijf. Mm-hmm. Wees voorbereid, doe tenminste je ding. Het zal gebeuren, maar Niets doen is geen optie. Ja. Denk aan die beer.
Ja. Nu we het over die beer hebben, we maken soms gebruik van de honeypot-analyse. Begrijp ik het goed? Dat is een soort systeem opzettelijk aanbieden aan de hackers om als ze er intrappen te zien wat ze doen, hoe ze te werk gaan. Is dit handig?
Maar het is iets... Het is eigenlijk een methode die je kan gebruiken, net zo goed als je bijvoorbeeld noemt de sandboxing-methode. Wat je probeert te doen is eigenlijk, in het geval van de honeypot, probeer je na te gaan van waar de aanvaller op belust is. Want als hij bij die honeypot is eigenlijk als het ware een systeem waarop leuke dingen staan die voor hem of haar interessant kunnen zijn, data en dergelijke meer. En als je dan ziet hoe de aanvaller te werk gaat, in die honeypot kan je zien van waar die aanvaller belangstelling voor heeft. Dat is natuurlijk leuk om te weten, daar moet ik me tegen beschermen. Ja? Dus in dat opzicht is het zowel een onderzoeksmiddel als inderdaad een soort middel als je als bedrijf groot genoeg bent om het zelf te doen. Sandboxing betekent van, er komt iets binnen en ik stuur het niet meteen door naar de rest van het bedrijf. Ik zorg ervoor dat er een soort barrière tussen zit dat ik eerst controleer en dan pas doorlaat. Dat zijn zo van die methodes waarbij je inderdaad kan ervoor zorgen dat je respectievelijk te weten komt, respectievelijk dat je beschermt eigenlijk. Ja. Dat zijn methodes, ja.
Is op reis gaan met je 4 jaar oude gsm nog verstandig? Of is dat vragen om gehackt te worden, van zodra je voet zet in een vreemd land?
De leeftijd van het systeem is eigenlijk niet het probleem. De vraag is eerder, wordt dat systeem nog verder geüpdate? Krijg ik nieuwe versies van het besturingssysteem? Worden eventuele veiligheidsgaten gevuld en dergelijke meer? Als je een systeem hebt, 4 jaar oud, 2 jaar oud, 2 dagen oud voor mijn part. Als dat niet meer gebeurt, nee, niet meer. Maar als dat ding 10 jaar oud is en het wordt nog ondersteund, hey, fine. Maar dat is dus het punt. Je moet voortdurend bijblijven en daar moet je op letten. En als dat niet het geval is, wel, nee, neem het risico niet.
Ja, jij geeft de strijd niet op, Guy. Er is nog hoop.
Ja, er is hoop. En ik herhaal het. Het is een kwestie van... niets doen is geen optie. Het is een kwestie van wees voorbereid. Het zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren. Maar ja, it's a never ending story. De aanvallers hebben het ook niet altijd makkelijk, gelukkig. Mm-hmm. Het grote probleem is dat de aanvaller natuurlijk enkel maar 1 gat moet vullen. En je als verdediger alles moet verdedigen. En om die reden probeer dan ook niet alles te verdedigen. Probeer niet te denken, ik zal altijd alles verdedigen. Maar zorg ervoor dat je, als er iets gebeurt, dat je weet van, hé, het is gebeurd, maar ik kan verder gaan.
Ja.
Verder gaan als bedrijf bijvoorbeeld, of als mens.
Ja, de Amerikaanse ondernemer Chris Perillo, die zei ooit, wachtwoorden zijn als ondergoed. Hè. Laat het vooral niet zien, verander het heel vaak en deel het niet met vreemden. Dat, in combinatie met jouw inzichten en expertise, dan komen wij al een heel eind. Guy Kindermans, cybersecurity expert, dank je voor het zeer fijne gesprek.
Vanuit Brussels Expo, op Business AM, Cybersec Europe.